Woorden en daden van David. Er zijn mensen die denken echt dat we deze week de hele geschiedenis van David en de complete oeuvre van David zullen bespreken. En dan moet ik u teleurstellen, want dat is op geen enkele wijze te realiseren. Wat wel mogelijk is, is dat we ons deze week bezighouden met schriftgedeelten die rechtstreeks betrekking hebben op David en die op een of andere wijze wellicht ook geschreven zijn door David, als we daaraan toekomen. Maar in het algemeen kan het maar heel sumier zijn. Voor degene die dachten, dan leer ik eindelijk eens hoe dat zit met David, dan moet ik u zeggen, dan kunt u het beste zo snel mogelijk een kinderbijbel aanschaffen. En dat is het snelste, nietwaar Jos? Ja. En een andere manier is gewoon in uw vrije tijd uw Bijbel zelf te lezen om de geschiedenis door te nemen. Want die is zo veelomvattend dat we dat in een week op geen enkele wijze zouden kunnen bespreken. Het is misschien ook nog nooit tot u doorgedrongen dat de tijd van David en daarmee ook de geschiedenis van David van groot belang is voor de openbaring van het woord Gods in het algemeen. Ik weet niet of je er ooit bij stilgestaan hebt, maar voor zover heilswaarheid, wat dat ook wezen mogen, zeg ik nu aan het begin van de week, voor zover die geopenbaard is geworden in de Bijbel, moet ik u zeggen dat die dan toch maar heel sumier was tot in of tot aan de dagen van David. Als je een andere naam wilt horen in dit verband, zou het moeten zijn wellicht de naam van Mozes. Want er staan in ieder geval 5 belangrijke Bijbelboeken op zijn naam. Boeken waaruit weliswaar geput wordt, geciteerd wordt, uitgebreid in het Nieuwe Testament. En die van groot belang blijken te zijn. Maar zonder die toelichting in het Nieuwe Testament zouden we er niet zo geweldig veel aan hebben. Het zou toch hoofdzakelijk historische informatie zijn die we al of niet betrouwbaar achten, maar dat maakt toch niks uit, want gedane zaken nemen geen keer. Maakt verder niet uit, hè. Maar waar het gaat om wat ik noemde heilswaarheid, waarheid met betrekking tot Gods plan enzovoorts, en niet in de laatste plaats zijn verlossingswerk, en meer in bijzonder nog Gods plan in verband met de Heer Jezus Christus, dan komen wij toch onvermijdelijk terecht bij David, waaruit dan ook in het Nieuwe Testament uitgebreid geciteerd wordt. Ik zeg altijd wel een keer, om de andere dag of zo, zeg ik wel, dat de meest geciteerde schriftplaatsen uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament komen uit de Psalmen, en in bijzonder komt bij David vandaan. Psalm 2, Psalm 110, Psalm 8, om ze maar even vlot te noemen. Maar het blijft niet bij die psalmen. Ik heb geprobeerd te tellen hoeveel psalmen we eigenlijk hebben van David. Nou, het zijn er in ieder geval tientallen, maar we weten niet precies welke nou wel of niet van hem zijn. Want maar bij enkele staat het erbij, maar van anderen wordt hij verdacht, om zo te zeggen, dat ze van zijn hand zijn, met vrij grote zekerheid, maar het zijn er velen. Maar ze spreken ons inderdaad over de Heer Jezus Christus en in het bijzonder over wat ik dan voor de gelegenheid toch maar noem zijn persoon, over wie hij is. Zie. Waarheid met betrekking tot onze heiland vinden wij, natuurlijk vinden we die bij Mozes, maar omdat het ons in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat dat zo is. En dat zoveel uitspraken inderdaad op de Heer Jezus van toepassing zijn. Maar bij David vinden we dat eigenlijk expliciet genoemd. Nou ja, niet helemaal expliciet en ook lang niet altijd. Maar de grote beloften Gods die gedaan zijn vanaf de dagen van Adam, en te beginnen bij Adam, die zijn zonder meer allemaal herhaald geworden en zijn terechtgekomen inderdaad bij David, aan wie ze uitgebreid bevestigd worden. En David is daarmee enerzijds een van de grootste profeten van het Oude Testament. Wie de grootste is? Nou, wie is de grootste? Johannes de Doper, want dat staat er. Hè, toch? Ja. Dat zegt de Heer Jezus in elk geval. Maar als we die niet zouden kennen, zouden we misschien gezegd hebben Mozes. En misschien een van de grote profeten, zoals we kennen Jesaja, Jeremia, Ezekiel en wellicht Daniel. Misschien, maar als u mij vraagt, ik zou zeggen na Mozes, want die zou ik ook het eerst noemen, omdat die zo belangrijk is, zou ik meteen noemen inderdaad David. Op alle manieren. Want Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. En als ik er een moet noemen, nu van de week, noem ik natuurlijk meteen David. Wij zien de man meestal over het hoofd, omdat hij nog een paar andere titels draagt dan profeet. We zijn geneigd te zeggen, dat is die koning, die grote. En we zien wel de eerste, de grondlegger van de Davidische dynastie, zoals dat zo fraai heet. Heeft met Dallas niks van doen, broeder. Nee, dynastie. Nou goed. Hoewel, het is een continuing story, dat wel. Maar. Soap? Nee. Er zijn andere reinigingsmiddelen voor. Maar goed, laten we maar weer terzijde. Maar in ieder geval, hij is de grondlegger van wat dan heet het Davidisch koningshuis. Daar komt het in elk geval op neer. De grote koning. Iedereen kent ook de uitdrukking een man naar Gods hart. Doe me een lol, vertel me straks eens waar dat staat. Vind ik wel leuk. Ik heb er zelf lang naar moeten zoeken. Waar dat nou eigenlijk staat. Maar vooruit. Maar daar staat er inderdaad. Een man naar Gods hart. Ondanks al zijn tekortkomingen, want die tekortkomingen worden natuurlijk ook altijd breed uitgemeten. Vrouwen kwam hij niet tekort, maar toch. Nee, bij tekortkomingen, zuster, denkt men bij mannen altijd aan vrouwen. Die kwam hij niet tekort, maar het schijnt dat het ook niet helemaal goed was of zoiets. Wij zullen het er nog wel over hebben van de week. We kunnen er ook om lachen, want het is toch allemaal al gebeurd, maakt verder niks uit. En bovendien zeg ik u dan meteen maar aan het begin van de week, dat als je iets van welke Bijbelse geschiedenis dan ook wilt verstaan, dan zul je toch dat wettische denken, die ethiek, volkomen, maar dan ook volkomen aan de kant moeten schuiven. Want het gaat er niet om of het goed was wat ze deden, of het gaat er niet om wat ze of het fout was wat ze deden. Het gaat erom wat het uitbeeldt en wat God er ons in te zeggen heeft. Niet met betrekking tot de ethiek, maar met betrekking tot zijn werk. Daar gaat het om. Want David kennen wij als de grote koning. We kennen David in tweede instantie natuurlijk als als een soort doetje, denk ik altijd. Daarom heet hij ook zo. Als een aardige jongen die achter de schapen aanloopt en op een harp speelde en liedjes maakte en dat soort dingen meer. Niettemin, het is dezelfde man. Maar in derde instantie pas kennen we hem waarschijnlijk pas als profeet. En misschien zelfs dat niet, want voor velen is het een schok dat Petrus in Handelingen 2 zegt dat David profeet was. Alzo hij dan een profeet was, enzovoorts. En ik persoonlijk ben geneigd de dingen voorkomen om te draaien en te zeggen dat was in de eerste plaats. En zijn profeetschap, zijn profetische activiteit en werk komt tot uitdrukking onder andere in het feit dat hij liederen schreef en muziek maakte. Ja, en het komt onder andere tot uitdrukking in zijn koningschap en ook in zijn positie als grondlegger van de dynastie, om zo te zeggen. Ten slotte, hij was de eerste koning uit het huis van David, of uit Juda, net hoe je het hebben wil. En onze heiland is inderdaad de laatste en definitieve uit diezelfde reeks. En waar het om gaat, is dat God inderdaad door deze David veelmaal en op velerlei wijze gesproken heeft. Als een van de grote profeten van het Oude Verbond. En zoals de levens van de profeten gebruikt werden bij gelegenheid om goddelijke waarheid, om Bijbelse waarheid vast te leggen, bekend te maken, of hoe je dat maar zeggen moet, zo gebeurde dat ook, en waarschijnlijk ook het meest uitgebreid, als ik erover nadenk, in de persoon van David. In zijn geschiedenis, maar ook zijn werken die wij hebben, zijn psalmen in de eerste plaats natuurlijk, zijn dan ook rijk aan Bijbelse waarheid. Waarheid die ook in het Nieuwe Testament niet alleen wordt aangehaald, maar ook uitgebreid geïllustreerd wordt. Bovendien wijs ik er dan ook maar op dat het Nieuwe Testament begint met de bekende woorden, dat hoop ik tenminste dat ze bekend zijn, begint met het boek des geslachts van Jezus Christus, Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. Dus als je meteen vraagt, wie is dat nou weer? zou kunnen natuurlijk. Verwacht niet dat er hier iemand is die dat meteen vraagt. Of het durft te vragen. Maar het boek des geslachts van Jezus, je begint ergens te lezen in een Bijbelboek. Stel nou, je geeft zo'n boek aan een aan iemand die van niks weet, zou ik maar zeggen. Hè? Die schijnen er te zijn, verzekert men mij steeds. Ik kom ze nooit tegen. Maar die schijnen er te zijn. Het boek des geslachts van Jezus, wie zou dat nou weer wezen? En het antwoord is... de zoon van David. En mocht dat nog niet genoeg zijn... maar dan komen we op een andere conferentie terecht, denk ik. Misschien volgend jaar, hè. De zoon van Abraham. En ik vraag me nog altijd af hoe dat gaat. U weet waarschijnlijk hoe dat gaat, hè. Er zijn mensen die besteden een groot deel van hun leven... aan het uitreiken van Nieuwe Testamenten. Aan... ja, Nieuwe Testamenten, omdat die mensen het Oude Testament geacht worden te hebben. Dat is niet zo, maar ze worden geacht dat te hebben. Dus u wil ze niet voor het hoofd stoten, je reikt ze dus alleen het Nieuw Testament uit. Aan de Joden namelijk. En dan stel ik me altijd zo voor dat zo iemand begint te lezen en dan komt bij gewoon bij vers 1. Wie is dat eigenlijk, die Jezus? De God van de christenen, denken ze dan. Want men weet er gewoonlijk helemaal niks van. Dat kan ook natuurlijk niet. Er wordt van alles aan gedaan om dat te voorkomen. Maar stel nou, de mensen krijgen zo'n Bijbel. En gelukkig dat gebeurt. Ze beginnen te lezen. Wat lezen? Wie is die Jezus eigenlijk? De zoon van David. En de zoon van Abraham. En dat kan niet missen. Want de rest van dit... een groot deel van de rest van dit hoofdstuk althans... is te beschouwen als wat we dan populair noemen een geslachtsregister. Om aan te geven dat dat inderdaad zo is... en dat dat is in overeenstemming met de oud-testamentische geslachtsrekeningen bovendien. Maar wat erachter steekt en wat dus meteen bovenop komt te liggen... is dat deze Jezus Christus dus degene is... wiens komst in het Oude Testament beloofd was. Die Jezus Christus... de zoon van David. Welke zoon van David? Want hij had legio... nou, legio is niet het goede woord. Maar hij had een... maar hij had nogal wat vrouwen. Ik ben het al kwijtgeraakt. En ik denk, niemand interesseert het toch. En als het wel interesseert, rekent u het zelf maar eens na. Hij had nogal wat vrouwen. En hij had nog veel meer zonen. Hoezo de zoon van David? En het antwoord is natuurlijk... die ene die beloofd was... Hetzelfde geldt voor de zoon van Abraham. Welke zoon van Abraham? Want u weet, vader Abraham had... denk ik, probeer het weer. En ja hoor, men trapt er weer in. Abraham had 8 zonen. Die wij in de Bijbel vermeld vinden. Ja, eerst die 2, weet u wel. En daarna kreeg je er nog 6. Maar goed. Ja. Maar welke zoon van Abraham? Dat moet je vragen bij de Mohammedanen. Er staat altijd een goede vraag. Welke zoon van Abraham? En het antwoord is uiteraard... die ene die beloofd was. En dan schakelen we terug. En zeggen we, nou ja, David was één beloofd en dat werd Salomo. En aan Abraham was één beloofd en het werd Isaac... En in beide gevallen blijkt het zo te zijn dat ook Salomo en Isaac slechts voorlopers zijn van de zoon die God in gedachten had. Beide, Salomo en Isaac, zijn in de praktijk illustraties van degene die komen zou. U weet wel, onder het motto, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een andere? Dat was de vraag van Johannes de Doper, weet je nog? Maar het was een vraag met een lange geschiedenis. Want doorheen heel de oud-testamentische geschiedenis zou die vraag gesteld moeten worden. Is dit degene die komen zou of een ander? U weet wel, degene die al beloofd was, feitelijk aan, ik wou zeggen Adam, maar ik moet zeggen aan Eva. Diegene die beloofd was, toen werd Kain geboren. Was dat degene die komen zou? Nee, dat was hem dus niet. En degene die zijn plaats innam, Abel, ook al niet. En Seth ook al niet. En zo verder. Maar het punt is dat die beloften oorspronkelijk gedaan in Genesis 3 vers 15, als ik me goed herinner, dat die bij gelegenheid herhaald werden, meer specifiek werd die belofte herhaald aan Abraham en aan David. En de zoon van David, de zoon van Abraham, Jezus Christus, hier in Matthäus 1 vers 1, die is in Lucas 3 met grote nadruk de zoon van Adam. En dan hebben ze weer alle drie bij elkaar. Want waar het om gaat, is dat God beloften gedaan heeft. Beloften met betrekking tot een werk dat hij doen zou uiteraard, maar meer specifiek een werk dat hij zou uitvoeren door één mens. Ik citeer nu, hè? Staat in Handelingen 17. Door één man, door één mens. En zelfs David in Psalm 8 stelde de vraag, wie is die mens? Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Enzovoort. Wie is toch die mens die komen zal? David was dicht in de buurt. Want waar het over gaat natuurlijk is dat David, het is goed dat we ons dat realiseren, dat David in zijn dagen naar Bijbelse normen, en dat zijn de enige die wij hier hanteren, dat David in zijn dagen, naar Bijbelse normen, de zoon was van Abraham en de zoon was dus ook van Adam. Dat wil zeggen, hij was de erfgenaam van de beloften die God gedaan had aan Adam. Of anders gezegd, hij was de drager van het plan Gods. Want wat God beloofde via Adam werd uiteraard vererfd, u kent de geschiedenis van het boek Genesis, mag ik aannemen, werd vererfd naar de diverse afstammelingen, de generaties door, en in zijn dagen kwam die erfenis, om zo te zeggen, terecht, inderdaad, bij Juda, het huis van Juda, de stam van Juda, meer bijzonder bij de familie van Isaï, en meer speciaal dus bij David, de zoon van Jesse, de zoon van Isaï, of hoe je dat maar uitspreekt dan. Hij in zijn dagen, David in zijn dagen, kon er aanspraak op maken, deze titel van zoon van Adam, Ben Ha-Adam, deze al de Hebreeuwse titel, te dragen. En ik ben er stellig van overtuigd dat hij die droeg en dat niet voor niks het teken van de Messias feitelijk, de zogeheten Davidster, dat hij niet voor niks aan David, dan wel aan Salomo, zijn zoon, wordt toegeschreven. U weet wel, de zespuntige ster. Maar hoe dan ook, de zespuntige ster is in de eerste plaats het teken van Adam. En vervolgens het teken van zijn erfgenamen, en meer specifiek dus van David, Salomo en zo verder, en uiteindelijk van de Heer Jezus zelf. En u wordt geacht te weten dat de Heer Jezus zelf zich zelf noemde bij deze titel, Zoon van Adam. Maar die titel, Zoon des Mensen, daar kwam hij aan inderdaad via zijn afstamming dus van David, logischerwijze. En die weer vanwege zijn afstamming van Abraham enzovoorts. De geslachtsrekeningen in de Bijbel zijn of een beetje in het wilde weg af en toe om een familieverhouding aan te geven, maar echte geslachtsrekening is alleen maar die ene, namelijk van Adam tot op Jezus gezegd Christus. En die gekke uitdrukking die ontleen ik natuurlijk aan de bladzijde die ik nog steeds voor me heb liggen, namelijk Matthäus 1 vers 16. Jezus gezegd Christus, Jezus die de Christus is in zijn opstanding, uiteraard, want daar gaat het over. Want wat de Bijbel ons leert, is dat God systematisch een plan uitwerkt. Dus, ik denk dat de meesten van ons daar wel mee vertrouwd zijn, maar bij gelegenheid moet ik het toch dringend eens een keer weer eens zeggen. Wij leven niet in een wereld waarin de ene generatie de andere maar opvolgt en wie goed zijn best gedaan heeft, of in de evangelische variant wie gelovig was en dus die ene stap tot Jezus gemaakt heeft, die wordt behouden en de rest gaat verloren. De een gaat naar de hemel, de ander gaat naar de hel, of hoe het maar heet mag. En dat is het dan zo ongeveer. Dat gaat dan zo door tot de jongste dag aan toe. Waarom het dan ophoudt, begrijpt dan ook niemand natuurlijk. Toch wel? Blijkbaar niet. Nou, Maar zo steekt het niet in elkaar. Dit is heidense filosofie of heidense mythologie, zo u wilt. Of zelfs heidense theologie. Zo steekt het niet in elkaar. Wat God ons openbaart in zijn woord, is dat hij een plan uitwerkt in de geschiedenis van deze wereld, zoals we hem nu kennen, sinds de dagen van Adam of sinds de 7 dagen van Genesis 1. Een plan dat hij uitwerkt, waardoor hij, populair gezegd en zo kort mogelijk, wat mij betreft, waardoor hij een nieuwe schepping voortbrengt uit een oude, gevallen, zondige schepping of wereld, net zo u dat wil. En dat gaat volgens een bepaald plan, logischerwijs. Zie? Dat gaat volgens een plan waarbij in de eerste plaats recht gedaan wordt, niet aan de mens of aan de schepping, maar waarbij in de eerste plaats recht gedaan wordt aan God zelf. Of zoals we het eerder besproken hebben, dan op een andere plaats. Heel het plan Gods heeft fundamenteel maar één doel, dat is namelijk zijn eigen heerlijkheid. U mag er ook een ander woord in vullen, zijn eigen rechtvaardigheid. Want daar gaat het om. De heerlijkheid Gods, de verheerlijking van God. En dat daar dringend behoefte aan is, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Want u en ik, wij hebben al vaker vastgesteld dat in de praktijk de naam Gods gelasterd wordt. En speciaal die van de Bijbel. Die God van de Bijbel, die God die hemel en aarde gemaakt heeft, weet u wel. Zelfs op christelijke scholen tegenwoordig al zo. Je mag over alle godsdiensten en goden praten. Maar zodra het over de Heer Jezus gaat, dan moet je stoppen. Het is niet altijd zo, maar dikwijls wel. Nee, goed, het is lang geleden dat ik een school van binnen gezien heb. Gelukkig. Maar dat even terzijde. Maar ik hoor die verhalen wel eens. Hè? Je mag overal praten, over praten. Godsdienstonderwijs bestaat uit onderwijs in het Mohammedanisme, het Boeddhisme, het Hindoeïsme en weet je veel wat allemaal. Maar Bijbel? Absoluut niet. En we praten nu gewoon over Nederland. Hè? Ja. Om over andere landen maar te zwijgen. De naam Gods wordt gelasterd. Men blieft hem niet. In de eerste plaats komt dat natuurlijk omdat men hem niet kent. En wat je niet kent kun je ook niet waarderen of lief hebben. Maar men wil hem ook niet kennen. Zie. Waar het om gaat is dat, ik zeg het maar heel simpel. Zo heb ik het geleerd ook en ik heb er nooit het spel tussen kunnen krijgen. Als er een God is kun je hem rustig vergeten tenzij hij zich bekendgemaakt heeft. En dat is meteen het antwoord op de bekende vraag, maar ik zoek wel, maar waar moet ik zoeken? Het is makkelijk genoeg, er is in de hele wereld maar één boek dat claimt van Gods wegen geïnspireerd te zijn. Dus verder hoef je ook niet te zoeken. Moeilijker is het niet. Brandend Bijbelscholen, 1960. Ik weet niet meer wie de les gaf, maar zo was dat gewoon. Meer keuzes zijn er gewoon niet. Zie? Dus je komt bij de Bijbel terecht. En waar het om gaat is dan, dat als dat zo is, dan zou men die Bijbel ook inderdaad als, niet een verzameling boeken moeten lezen, maar zou men moeten lezen als afkomstig van één schrijver. Tenslotte staat zwart op wit in, en op meerdere plaatsen, maar ik citeer hem altijd uit de Timotheusbrief, waar dan staat, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot onderwijzing en wat dat maar wezen mag, hè, opdat de mens Gods volmaakt zij en zo verder. Heel de schrift, één schrift, enkelvoud voor de gelegenheid. Als geheel, als woord Gods. En als het dat niet is, dan denk ik niet dat het zinnig is om daar je leven aan te wijden of om je daarin te verdiepen of wat dan ook. Er wordt zoveel geschreven. En er staat zelfs in de Bijbel van vele boeken te schrijven is geen einde. En is kwelling des geestes, eindleiding kwelling des geestes, staat er ook allemaal in. Dus dan hoor je het ook eens van een ander. Dan heeft dat niet zoveel zin. Het is of het ene gehele woord van God, en men zal het als geheel moeten bestuderen. Of, het is leuk voor hobbyisten. Ja. Maar dan heeft het ook geen religieuze waarde en ethische ook al niet. Hè? Misschien literaire, maar of dat nou zoveel is in een vertaling, vraag ik me nog altijd af. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Waar het om gaat, is dat wij een God hebben die zich geopenbaard heeft voortijds veel malen op velerlei wijze enzovoorts. En wat er geopenbaard is, heeft u ons nagelaten in dit woord dat ons is overgeleverd. En ik weet, natuurlijk, het is verschrikkelijk arrogant wat ik nu ga zeggen, maar ja, misschien wil iemand anders het eens zeggen. Ik heb nou zoveel jaar, heb ik mijn Bijbel gelezen en bestudeerd en ik heb alleen maar bevestigd gevonden dat het inderdaad zo is. Dan zegt u natuurlijk, ja, dan ben je niet kritisch genoeg. Dan zeg ik, nou, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat ik kritisch genoeg ben daarin. Maar goed, dat kun je toch niet controleren, dus het heeft geen zin om het te zeggen. Maar al die mensen die denken, ja, die Bijbel die spreekt zichzelf tegen en dat, nou ja, gewoon niet dat dat betrouwbaar is. Zijn mensen die de Bijbel niet kennen en nooit gelezen hebben vanuit dit beginsel, dat die schrift zelf zegt dat het ene onfeilbare en eeuwig blijvende woord Gods is. En als je het lezen wil, bestuderen wil, moet je daar dus even van uitgaan. En even aannemen, wat gemaakt dat het zo is, en dienovereenkomstig lezen en bestuderen. Zo werkt het. En dan vergelijken wij schrift met schrift. Weet zoiets, hè? Zoals Peter het zei, geen enkele schrift is van eigen uitlegging, enzovoorts. Want het is woord van God. Zijn die schriften van verschillende mensen uit verschillende tijden, die toevallig in één band zijn gebracht, omdat dat goedkoper is of iets dergelijks? Helemaal niet. Maar het is bij elkaar, omdat het inderdaad één geheel is. En als iemand mij ooit vraagt, wat is nou het bijzondere aan jullie bezigheid en aan jullie Bijbelstudie, waarin verschillen jullie dan van anderen? Dan zeg ik, nou, of ik verschil weet ik niet, maar het bijzondere van wat wij doen, dat weet ik heel zeker, is dat we inderdaad de Bijbel beschouwen als één geheel. En dan zeg ik nog niet eens als het woord van God. Ik zeg alleen nog maar als één geheel. En dat het dan het woord van God blijkt te zijn, ja, dat vloeit daar meteen uit voort. Daar heb ik ook niet de minste twijfel over. Wel eens ooit gehad, heel lang geleden. Want wat je niet kent, daar kun je altijd van over twijfelen. Kun je altijd over discussiëren, kun je altijd moeilijke vragen over stellen. Als je het niet weet. Zie? Maar wanneer we de schriften openen en bepaald worden bij wat God gesproken heeft, dan komen wij inderdaad tot kennis van die God die gesproken heeft. En dat is waar het werkelijk om gaat. En dan nog een begin van deze week is een open deur in te trappen. Wanneer wij geacht worden te geloven, dan worden wij niet geacht te geloven dat God bestaat. Ik persoonlijk heb daar altijd een al te nette commentaar op. Mijn commentaar is altijd, ja, geloven dat God bestaat. Ik denk, ik persoonlijk, zuster, als we het even onder elkaar mogen zeggen, ik denk altijd, ja, als je dat niet gelooft, dan spoor je niet echt, hoor. Dan spoor je niet. Maar dat even onder ons dan. Maar het gaat er niet om of je gelooft dat God bestaat. Het gaat erom of je gelooft in wat hij gezegd heeft. Dat is geloof naar Bijbelse maatstaven. Toch? Israël geloofde wel dat er een God bestond, maar vertrouwde niet op wat hij gezegd had. Laat staan op zijn beloften. Daar gaat het werkelijk over. Geloof is geloof in wat iemand anders te berde gebracht heeft. En in ons geval, geloof is geloof in niet het bestaan van God. Dat doet de duivel ook. Toch? Maar gaat om geloof in en dus vertrouwen op wat God gesproken heeft. Zodat we daar onze rust ook in zouden vinden en uit dat vertrouwen zouden leven. Dat is de bedoeling. Zie? Nou goed. Een belangrijk deel van het woord Gods is inderdaad tot ons gekomen via David. Dat wil zeggen het geschreven woord Gods. Op andere manier is het woord Gods tot ons gekomen ook via David. Maar nou bedoel ik gewoon via de familie van David. Dat wil zeggen via zijn geslachtslijn. Want uiteindelijk is het woord Gods tot ons gekomen. Dat wil zeggen, is het woord Gods gerealiseerd geworden, heeft gestalte gekregen in de praktijk, in de persoon van de Heer Jezus, van wie dus in het eerste vers van het Nieuwe Testament gezegd wordt dat hij is de zoon van David. En nog zo wat, maar in de eerste plaats de zoon van David. En daarna sla ik een heleboel bladzijden om. En dan kom ik in het eerste vers van de Nieuwtestamentische brieven terecht. Dat is dus Romeinen. Hoofdstuk 1. Waar de afzender uiteraard zich eerst even voorstelt. In Romeinen 1 vers 1. Paulus van beroep, dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot, dat wil zeggen gewijd aan, het evangelie van God. Want dat is waartoe hij afgezonderd is. Om dat evangelie van God te bedienen. Ik verspreek me, dat komt omdat ik tegelijkertijd denk aan die boeken die ik heb, waar dan in staat, een of andere titel, geschreven door die. En dan staat er onder, bedienaar des heiligen evangeliums. Of dat Latijn is of Nederlands, dat heb ik nog nooit uit kunnen maken, maar dat zal ik Han nog eens vragen dan. Bedienaar des heiligen evangeliums. Nou goed. Als je mij vraagt wat mijn belangrijkste bezigheid is in het leven, dan zeg ik waarschijnlijk ook dus, bedienaar des heiligen evangeliums. Dat is in ieder geval de belangrijkste bezigheid. Nou, vooruit maar. En zo zegt Paulus het ook, hè? Zegt Paulus het ook, dienaar van het evangelie van God, afgezonderd tot het evangelie van God. Het evangelie, de blijde boodschap, want dat is wat het woord betekent. Waarom men het nooit vertaalt? Daar is een reden voor, maar vooruit, laat me zitten. Maar dat is wat het betekent. De blijde boodschap, een verheugende mededeling. Afgezonderd tot het evangelie van God. Dan weet je meteen dat het niet betekent afgezonderd tot prediking van de wet, want waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, dan is dat niet het evangelie. Schrijft u dat maar aan de omroep. Kan ik dat nog zeggen? Dan heb ik het woord er al uitgeknipt, toch? Zo, dat is zonde. We zijn een beetje ver van huis, dus nou durf ik dat soort dingen eens gewoon te zeggen. Het evangelie is niet de wet. Want degenen die onder de wet leven, weten heel goed, daaruit kennen zij hun ellende. Zie, dat schiet dus niet op. En wat mijn Bijbel zegt is, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid, en dat lijkt me een blijde boodschap te zijn, want dat zijn precies de twee dingen die ik zoek. Nou ja, gevonden heb, maar zocht wel degelijk, zuster. Ik denk in die volgorde, waarheid en genade, wat mij persoonlijk betrof. Voor zover ik mij het herinner, was ik ooit nog met mijn memoires, dat was fijn. Mijn herinneringen moet opschrijven, dan zal ik dat wel eens opschrijven. Maar in de eerste plaats waarheid. Later bleek ook genade. En zoals ik denk dat voordat je beseft dat je genade nodig hebt, dat je op zoek kunt zijn naar waarheid, toch? Nee. Nou goed. Maar in ieder geval, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En daarna zeg ik, maar die wet Gods, ons van Mozes, die sprak daar wel over, hoor. Maar meer nog, David heeft daarover gesproken. Zie. En via David, niet via Mozes, maar wel via de geslachtslijn van David, is inderdaad de Heer Jezus verschenen en heeft deze blijde boodschap gebracht. Die blijde boodschap heet hier het evangelie van God. De blijde boodschap van, men zou niet geloven dat God bestaat, men zou geloven in wat hij zegt. In deze blijde boodschap. Een boodschap bovendien waarvan vers 2 zegt, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Het is net niet meer vers 1, maar anders kom ik meteen weer in Hebreeën 1 vers 1. God eertijds veelmaal en op vele wijze gesproken hebbende. Waarover? Waarover spraken die profeten dan? Over de wet? Nee, over genade en waarheid, over evangelie, een blijde boodschap. Een blijde boodschap met betrekking tot waarheid, inderdaad, die geopenbaard zal worden. Een van de grote problemen in de wereld is, als u mij vraagt, is dat je waarheid niet vindt. Iedereen liegt. en hoe hoger geplaatst men is, hoe meer er gelogen wordt. Daar hebben ze trouwens speciale mensen voor in dienst ook. Dat heten dan woordvoerders. Huh? Laat me zitten. En die vertellen je dan iets wat je al wist dat ze zouden gaan zeggen, maar van je weet dat het niet deugt. En met een stalen gezicht doen ze dat, daar hebben ze voor geleerd, jongens, ja. Nou, maar dat is toch niet alleen in de politiek, maar dat is toch overal zo. Zijn maar zelden mensen die gewoon zeggen hoe het is. Huh? En daarna begrijp ik ook dat dat niet altijd even verstandig is om te zeggen hoe het werkelijk is. Dat weet ik ook. Dat staat ook in de Bijbel. Dat is trouwens ook in Spreuken, broeder. Ja, maar laten we zitten. Maar waarheid, dat is toch wat je weten wil? Of je het verder vertellen wil, dat is een volgend verhaal. Maar voor jezelf wil je het toch weten, of niet? Nou goed. Maar het komt van Gods wegen. En waar het om gaat, is dat God deze dingen geopenbaard heeft. En in elk geval wat dit evangelie betreft, en dus waarheid en genade, via de woorden van Johannes 1 vers 14, of waar het maar is dan precies, heeft hij tevoren beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Het kan niemand ontgaan dat heel die Oud Testament, die geschiedenis tot en met Malachi, het laatste vers aan toe, dat dat beloften inhoudt. Het moet allemaal nog komen. En zelfs de laatste versen van het Oude Testament zijn een belofte. Zie, ik zend u Elia eer dat die dag des Heren komt. En hoe het allemaal maar heden mag. En vol verwachting klopt ons hart. En daarna krijgen we een witte bladzijde in onze Bijbel. En de volgende bladzijde opent met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Hier hebben we de vervulling van al hetgeen God in het Oude Testament gesproken heeft. En als Paulus het leerstellig uiteenzet in Romeinen, want dat is wat in die brieven gebeurt, en in het bijzonder in de Romeinenbrief, dan zegt hij, ja, wat ik bedien is het evangelie van God. Daar gaat dus deze brief ook over, want anders zou ik hem niet schrijven, nietwaar? Hiertoe ben ik afgezonderd, het evangelie van God, en het is niet wat nieuws. Het is wat God tevoren beloofd had. Door zijn profeten. En in de heilige schriften. Dat wil zeggen, het is nog vastgelegd ook. Staat zwart op wit. Of van profeten kun je nog zeggen, ja, dat was voor mijn tijd. Maar Paulus zegt, nee, niks voor onze tijd. Het is zwart op wit. We hebben dat. Het is de Heer Jezus zelf die dan ook tot zijn tijdgenoten zegt, onderzoek de schriften. En waar gaan ze over? Zijn hij er ook bij. Johannes 5. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Zie. En Paulus zegt erover, God heeft tevoren het evangelie beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Enzovoorts. En in Galaten 4 zegt hij, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie gepredikt. Begrijp je me goed? Wat beloofd was, was toch toen nog niet gerealiseerd, maar de beloften waren er wel. En waar het om ging, is dat men ook in die oud-testamentische tijd, ver voor, soms duizenden jaren, voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, niettemin zijn vertrouwen zou stellen op de vervulling van al wat God gesproken had. En wij leven 2000 jaar zo ongeveer daarna, inmiddels, en we wagen het in twijfel te trekken of het echt wel zo gebeurd is. En u begrijpt ook dat wij in een bevoorrechte positie leven. Het is historie. Het is in belangrijke mate controleerbaar. Hoe we het bewezen hebben nog. Met zoveel getuigen. Ook zwart op wit. En de uitwerkingen ervan in de geschiedenis sindsdien. Hoeveel meer bewijzen wil je hebben? Zie? We hebben het nog makkelijk. In oud-testamentische tijd zou men geloven dat God het zou doen in de toekomst. En om aannemelijk te maken dat hij daartoe in staat was en inderdaad zijn woord zou gestaan doen, vinden wij dat God beloften deed in oud-testamentische tijd, die hij ook in oud-testamentische tijd vervulde. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Ik bedoel, God beloofde aan Abraham dat zijn nageslacht, na zoveel jaar enzovoort, zou verlost worden, zou gebracht worden in dat beloofde land. En het is inderdaad zo gebeurd. Met grote wonderen en tekenen, zoals het heet. Historie. En of men het in twijfel trok, dat doet men in onze tijd, hè? Men trekt dat in twijfel. Maar of men dat nou in twijfel trekt of niet, daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat men inderdaad uit die woorden Gods zou leven. In het bewustzijn dat God niet alleen maar spreekt, zoals zoveel mensen spreken, maar dat hij ook in staat is om te doen wat hij beloofd heeft. En God heeft dat bewezen. De hele geschiedenis door, vanaf Adam in elk geval. Zie? Hetzelfde geldt in onze dagen natuurlijk voor de beloften van zijn wederkomst. Want ook in onze dagen letterlijk zijn er spotters die zeggen, waar blijft de belofte van zijn toekomst en van de verleiding der eeuw? Want alle dingen blijven maar altijd gelijk. Er gebeurt nooit wat. Dan zegt Petrus, nou, daar heb je niet opgelet. Dan wil je niet weten. Dat zegt hij daar, 2 Petrus 3. En dat geldt in onze dagen nog net zo, uiteraard. Want aan de ene kant, God heeft beloften vervuld, met name de belangrijkste, met betrekking tot de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die daardoor geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën 5. Maar vervolgens, God heeft ook beloften gedaan met betrekking tot de wederkomst van Christus, waarnaar wij dus uitzien, met goed recht. Toch? Ja, en daarna denk ik aan broeder John Buurman, ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij, enzovoorts. Nou ja, niet bij het gericht, hoewel dat de eerste regel was geloof ik, maar in de eerste plaats bij de heerlijkheid die aan ons als gelovigen dan toch daadwerkelijk beloofd is. God heeft gesproken, uitgebreid, in oud-testamentische tijd. En waarover sprak hij dan? Volgende zin, want vers 2 in Romeinen 1, dat is een tussenzin, hè? Dat kun je ook zien. Ze hebben hem ook tussen haakjes geplaatst voor het gemak. Paulus, afgezonderd tot het evangelie van God, van zijn zoon. Waar God over spreekt, is over zijn zoon. U weet wel, u kent misschien ook die mensen die zeggen, nou, ik geloof wel in God, maar niet in Jezus. Een hele populaire variant. Zo'n geloven dat er zo'n moet iets zijn, dat is dan God, hè? Iets. Nou ja, goed. Moet iets zijn, dat zal dan wel. Maar Jezus, dat ziet men dan niet zo zitten. Maar vergis je niet, God heeft maar over één gesproken. Eén ding wilde ik zeggen, maar dat kan eigenlijk niet. Wat denk je, wat God over gesproken heeft? Over zijn zoon. Ik ben gerecht te zeggen, natuurlijk, waarover anders dan? Maar... Dat voor insiders dan meer eigenlijk, hè. Maar daar gaat het in. Dat was Klaas Roosendaal die dat zei, hè. Broeder Klaas Roosendaal. Waar spreekt God dan anders over dan over zijn zoon? Dat doet toch geen mens? Praat toch over zijn zoon? Wat denk je dat God over gesproken heeft? Nou goed. Maar het evangelie van God, de blijde boodschap van God van zijn zoon. En dus, zei de Heer in Johannes 14, gij lieden gelooft in God... Gelooft ook in mij. Als je in God gelooft, geloof je in de Heer Jezus Christus en uiteraard vice versa. Nou goed, de blijde boodschap van God, namelijk van zijn zoon. En dan is de vraag, wie is dat dan? En er worden twee commentaren gegeven. Nou ja, uiteindelijk wordt genoemd in het einde van vers 4... Jezus Christus onze Heer. Maar als je de naam weet, weet je natuurlijk nog niet wie het is. Maar wie is die zoon? Wel staat er, het is degene, vers 3... die geworden is uit het zaad van David naar het vlees... waarmee je meteen voelt, dat is maar de helft van het verhaal. Maar niettemin... Volkomen waar natuurlijk. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat wil zeggen, als mens, de rechtstreekse afstammeling en erfgenaam van David. En daarna vers 4, die krachtelijk, daar struikel ik altijd over de vertaling. Dus neem me niet kwalijk als ik het niet letterlijk voorlees. Maar ik lees altijd, die krachtelijk gesteld is te zijn de zoon van God. Want dat staat er echt. Die krachtelijk verordineerd is, orizo. Normaal wordt het woord vertaald met verordineren. En ik vertaal het hier dus ook zo. Die krachtelijk verordineerd is tot zoon van God naar de geest der heiligmaking. Kortom, uit de opstanding der doden. Want opstanding der doden heeft met vlees niks van doen. Opstanding der doden is geest. Als u zegt, ik geloof in de opstanding des vleeses, dan zeg ik u dat niet meteen na. Want dan moeten we eerst afspreken wat we voor de gelegenheid onder het woord vlees zullen verstaan. En dan kan het net nog kloppend krijgen, zodat ik het nog na kan zeggen. Maar of we wel over dezelfde dingen spreken, is dan nog maar de vraag. De opstanding is namelijk kwestie van geest. Dat is met de Heer Jezus zo. Het is wat Petrus predikt in Handelingen 2. Die zegt, deze Jezus, de eerste die die beloofde Heilige Geest heeft ontvangen, en dus stond hij op uit de dood. Maar misschien zei hij het andersom. Hij zei, deze Jezus, de eersteling uit de dood, en dus heeft hij de Geest ontvangen. Zo zei hij het niet, maar dat had ook gekund, denk ik. Dit is Handelingen 2, de Pinkster. God heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. En hij zegt, deze is de eerste die dit ontvangen heeft. En als jullie ook tot geloof komen, dan ontvang je dat ook van hem. Diezelfde geest. Want zo staat het in Handelingen 2, hoor. En opstanding is dus een kwestie van geest. En daarna moeten we misschien afspreken wat we onder dat woord verstaan. Maar laat ik dan nu alleen maar ervan zeggen, het betekent in ieder geval dat het gaat om iets wat in deze oude schepping überhaupt niet kan. En het gaat dus inderdaad om een nieuwe schepping. Opstanding uit de dood. Naar het vlees en naar de mens. En in eerste instantie was de Heer Jezus uit het zaad van David naar het vlees. Maar u weet, vlees is niet eerst. Geest is niet eerst, maar vlees. Vlees komt eerst en dan pas komt geest. Er is 1 Korinthe 15, maar daar staat ziel. Geest is niet eerst, maar ziel. En daarna komt pas geest, maar ziel wordt dan wel degelijk gebruikt ter aanduiding van het lichaam. En in verband met dood en opstanding overigens. Zoek dat maar eens na, als u gelegenheid hebt. Maar waar het om gaat is, naar het vlees uit het zaad van David. Dat is natuurlijk niet voor niks zo. En aan de andere kant, de Zoon van God, gesteld tot Zoon van God, door de Geest der Heiligmaking, namelijk uit de opstanding der doden. Dat is Jezus Christus onze Heer. En het is precies waarmee Paulus zijn brieven begint, en waarmee alle Nieuwtestamentische brieven dus feitelijk beginnen. Maar het is ook waarmee de prediking begint, in Handelingen 2. Op precies dezelfde wijze. Deze Jezus, draai de zin even om voor het gemak. Deze Jezus die gij gekruist hebt, gestorven, vlees, is van Gods wegen gesteld tot Here en tot Christus. Hebben ze alle drie bij elkaar. Deze Jezus van Gods wegen gesteld tot Here en tot Christus. En hier staat, de Zoon van God, namelijk, einde van vers 4, Jezus Christus, onze Heer. Naar het zaad van David, dat zei Petrus ook in Handelingen 2. Of niet soms? Daar gaat het toch uitgebreid ook over David, Handelingen 2, toespraak van Petrus. David, profetieën van David, Psalm 16, enzovoorts. Waarbij Petrus zei, ja, maar David was een profeet en heeft gesproken over degene die uit zijn lijf voortkomen zou. Want God had hem dat beloofd, enzovoorts. En David wist waar hij het over had toen hij die psalm schreef. En zo verder. Dus inderdaad, dit is de prediking. Jezus Christus, onze Heere, de Zoon van God, op grond van zijn opstanding uit de dood, in elk geval, niettemin nog steeds omdat hij leeft, de Zoon van David, want naar het vlees was hij afkomstig uit David. En dat is nou precies waar het over gaat. Waar God die man David verkoos, de man naar Gods hart, en aanstelde tot koning, en zelfs dat tevoren aankondigde dat hij dat zou doen, dat hij zo iemand zou aanstellen. Waar dat gebeurt, wordt David meteen de grote messiaanse profeet, de grote schrijver van wat wij dan gewoonlijk noemen de messiaanse psalmen, maar bovendien veel directer de drager van de belofte die God aan hem ook deed en zei, ik zal iemand Na u zal iemand uit uw zaad opstaan en die zal een koninkrijk hebben dat nooit zal wankelen in eeuwigheid. Messiaanse profetie dus. Met andere woorden, de grote kern van de Bijbelse boodschap ligt inderdaad bij deze persoon. Bij de man David. Die niet alleen sprak over de Messias, maar die ook de Messias voortbracht. Vele generaties later, maar zo wat. Maar die ook uitgebreid niet alleen over hem schreef, maar die ook uitgebreid aan den lijve, dat wil zeggen in zijn leven, dan wel aan zijn lichaam, het een en ander heeft ondervonden. Dat, hoe moet je dat zeggen, dat in ieder geval vooruitziet op de Heer Jezus Christus. Want de ellende waar David doorheen ging, is een illustratie van de ellende waar de Heer Jezus doorheen ging. De moeilijkheden met betrekking tot het tot stand komen, de oprichting van zijn koninkrijk, zijn uiteraard een uitbeelding van al die complicaties die vastzitten aan de oprichting van het koninkrijk van de Heer Jezus zelf. We hebben dus rechtstreeks betrekking op de standaard christelijke theologische discussie. Hoe zit dat met dat koninkrijk? Zo ja, is dat koninkrijk er zo ja en waarom niet, denk ik altijd. Die, hè? En in een latere variant, zuster, wij die geloven, hebben wij deel aan zijn koninkrijk of niet? Ook zo'n discussie. Ja. Maar hoor, het is gecompliceerd, maar dat was het bij David ook. Maar waar het in elk geval om gaat, is dat ver voordat het zover was, werd David geplukt. Ik zeg het maar heel populair, maar ik stel me voor hoe dat ging. Hij werd geplukt uit de heide, van achter de schapen bedoel ik eigenlijk. En hij werd een hoorn des heils, noemt hij het later. Nou, in ieder geval, het wordt zo'n hoorn met olie wordt over hem uitgegoten. En, daar stond hij dan. Als schapenhoeder. Hè? Toch? En daar stond hij dan. Met de belofte van Gods wegen dat hij koning zou worden. En kijk. En wat ik, in ieder geval wat ik weet van David, is dat het dat die man heel recht door zee was. Nee, hij had streken. Het was een zondaar, net als u en ik. Dat is waar. Hij had streken, was heel recht door zee. Hij kwam later die reus tegen, weet u nog. Ik ben dat lied steeds kwijt van Fons Jansen. Dat heb ik opgezocht. Ik kan het niet vinden. Knaapje, of David, knaapje, zag een reusje staan. Reusje was een heiden. Die regel ken ik alleen nog. Hoe het nou verder gaat, weet ik. Alleen de laatste regel. Van die reus die ging naar de Filistijnen. Dat zo knaapje zag er. Maar goed, ik ben het verhaal kwijt, maar het is een legendarisch verhaal. Maar in gedachten zie ik dat als een voor me. Die David, zo van achter de kudde, zwaar onderschat overigens, maar dat doet er niet toe. Die ziet daar die reus staan en die vraagt hem, is er niemand die er wat aan doet? Mijn groot lef, David, mijn groot lef. Is er niemand die er wat aan doet? En de vraag is aan zijn oudste broer, en dan die andere broer, en dan een andere, allerlei andere mensen. Is er iemand die er wat aan doet? Nee? Nou, dan doe ik dat wel. Hè? Nou ja, met iets uitgebreider, maar. En hij kon het zich permitteren. Het bewijst zijn geloof in de God van Israël. Want wat bewijst het? Dat hij geloofde wat God gezegd had. God had gezegd, je zult koning zijn. Hij was daartoe van Gods wegen gezalfd. Dus David was vanaf dat moment onkwetsbaar. Nou ja, onkwetsbaar. Maar in ieder geval, het zou hem zijn leven in ieder geval niet kosten. Toch? God had beloften aan hem gedaan. Dus hij kon zich heel wat permitteren. In ieder geval zijn spaarrekening opzeggen. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar zoiets toch, dat is leven uit geloof, daar gaat het om. En later, veel later, komen wij terecht bij de Heer Jezus, het zaad van David naar het vlees, die zich eveneens kon permitteren om zich niks aan te trekken van de conventies, of hoe heet zoiets, van de samenleving van die dagen. Niet de politieke, niet de religieuze. Hem kon niks gebeuren. God had hem gezegd dat hij koning zou zijn. En al zou die weg naar het koningschap dan ook gaan via de dal van schaduw des doods, zoals we er straks gezongen hebben. Hij zei, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Want die woorden van David zijn natuurlijk, profetisch, woorden van de Heer Jezus. Denk daar maar eens goed over na. Dus de Heer Jezus zelf die zegt, gij zijt mijn herder. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik op dorenschal, dal van schaduw des doods. Moet je maar eens over nadenken. Ik zeg het ook vaak hoor. Maar moet je maar eens over nadenken hoe dat geformuleerd is. Ging ik door een dal van schaduw des doods. Ieder mens weet dat het leven van de mens eindigt in het dal van schaduw. Niks erdoor, erin en er nooit weer uit. Toch? Waarom zei hij door? Hè? Omdat hij erin en eruit zou gaan. En dat gelooft. De Heer Jezus heb ik het over, hè? Wiens woorden het zijn. Erin en eruit. Want hij zou koning zijn. Het is wat Abraham geloofde toen hij Isaac offerde. God had gezegd. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Niet Ismael, maar in Isaac. Voordat Isaac geboren werd trouwens al. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En Abraham kon het zich permitteren, want Gods beloften zijn ja en amen. Daar gaat het om. Dat is geloof in wat God gesproken heeft, zie. En in David vinden we dus in de eerste plaats, in de hoogste plaats, denk ik, een type van de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Misschien zeggen wij, David is belangrijk vanwege de psalmen, zeg ik, dat kan wel zijn, maar de psalmen komen ook uit de mond van de Heer Jezus. Op voorhand. Ze beschrijven niet degene die die psalmen opschreef, ze beschrijven de emoties, de overwegingen, het leven, het hart van de Heer Jezus Christus zelf. Het zijn woorden die in zijn mond gelegd worden. En daarom zeg ik, ik ken David in de eerste plaats als een van de allergrootste types van de Heer Jezus Christus. Voorbeelden van degene die zijn koninkrijk zou oprichten, die de vijand zou verslaan, die zijn heerlijkheid zou vestigen enzovoorts. Zie, en daarom is zijn geschiedenis, en daarom zijn zijn woorden ook voor ons van belang.